Alle dokters leven van ziekte, alle zusters leven van ziekte, alle farmaciën leven van ziekte, apothekers. Het hele systeem leeft van ziekte of van chronische ziekte. En er is geen euro voor primaire preventie. Het voorkomen dat iemand ziek wordt, daar is geen geld voor.
Welkom bij Uitgedokterd, een podcast met de verhalen achter gepensioneerde artsen die op een bepaalde manier het verschil hebben gemaakt.
Wij zijn benieuwd hoe zij daar zijn gekomen en wat het inhoudt om zo'n carrièrepad te bewandelen.
Terugkijkend op een carrière vertellen zij ons over een uitdaging, waar ze de onuitputtelijke energie vandaan haalden en welke lessen zij aan ons, twee artsen in spe, kunnen meegeven om de cirkel rond te maken.
Wij zijn Charlotte en Romina en laten ons graag inspireren.
Vandaag is Wanda de Kanter bij ons de gast in de podcast. Wanda is een zeer maatschappelijk betrokken longarts en was tot 2021 werkzaam in het Antony van Leeuwenhoek ziekenhuis. Ze doktert nog steeds part-time, maar is vooral bekend vanwege haar fanatieke strijd tegen de lobby van de tabaksindustrie. Het is haar missie om te zorgen voor een rookvrije generatie. En samen met twee andere vrouwen waren zij de eerste ter wereld die aangifte deden tegen de tabaksindustrie. Daarnaast richtte zij samen met vriendin en collega Paulien Dekker de stichting Rookpreventie Jeugd op en de website Tabak Nee, een activistisch platform waarbij de tabaksindustrie kritisch wordt vervolgd. In 2018 werd Wanda benoemd tot de meest invloedrijke vrouw in de Opzij Top 100. En in 2019 was zij te gast in Zomergasten. Zij schreef 4 boeken en is 2 keer vrouw van het jaar in de media geworden. Tot slot is Wanda in 2021 geridderd voor haar strijd tegen roken. Wanda, welkom bij ons in de podcast.
Dankjewel.
Ik heb veel over u gelezen. Onder andere dat u als kind hier in Nederland op kostschool zat, terwijl uw ouders helemaal op Borneo woonden. En ja, hoe was dat? En hoe heeft u dat in uw jongere jaren gevormd?
Ja, ik was 12 toen mijn moeder me naar Den Haag bracht. En dat was een gemengd internaat. Je had daar wel een eigen kamertje. En daarna was ze weg. En er was toen natuurlijk nog geen internet en niet een WhatsApp. Dus je kon alleen maar wachten op een brief die je 3 weken later kreeg. En dus ja, je was aan jezelf overgelaten. Nou, als je zelf heel erg leuk bent, is dat heel fijn. Maar ik weet niet of ik mezelf zo leuk vond. In die tijd vond ik het best lastig. Maar ik vond het de uitdaging van de kostschool wel heel erg leuk. Dat je met heel veel mensen, ik vond het heel gezellig. Dat je gewoon met 50 man aan tafel zat. Met 50 man televisie keek. Naar Ajax keek. Naar Johan Cruijff keek. We stonden op 's nachts om naar hem te kijken. Dus ik vond de gezelligheid, de drukte, vond ik geweldig. Wat ik moeilijker vond, en dat was vooral denk ik later toen ik in de puberteit kwam. Hoe je met de meisjes met wie je de hele tijd in de gang zit en met wie je wel in dezelfde klas zit en naar school gaat, hoe je op een gegeven moment kan afgrenzen dat ze niet te dichtbij komen of juist wel te dichtbij zijn. En dat ik het gewoon soms helemaal niet meer wist met de interactie. Je kon nooit weg. Dus je was of op school of op kostschool en je had altijd diezelfde situatie en niemand die het kon relativeren. Want daar ging het helemaal niet over. Er was niet een vader of moeder overste of zo die daar nou zicht op hield. Dat was helemaal niet aan de orde. Dus het zelf uitzoeken van ja, dan zal het maar zo. En daardoor maak je ook heel veel fouten. Maar die maken we allemaal. Van fouten leer je natuurlijk het meeste. Dus ik denk dat ik heel erg zelfstandig ben geworden daarvan. Dat ik heel erg goed voor mezelf kan opkomen. En voor mezelf kan zorgen in die zin. En dat heeft ook een risico in zich. Dat je te onafhankelijk, te zelfstandig bent voor sommige mensen. Maar het geeft ook een enorme vrijheid.
En heeft u uw ouders in die tijd gemist?
Ja, dat was wisselend. Ik vond het eerste jaar eigenlijk niet. In die zin, we gingen natuurlijk op vakantie naar ze. En ze schreven veel, ook al kwam die post laat. En er was zoveel nieuws en zoveel nieuwe vrienden en zoveel belevenissen. Ik kreeg pas op het moment dat ik het tweede jaar dat het ingewikkelder werd. Maar ik denk achteraf inderdaad best wel met de puberteit te maken had. Dat ik dan meer, als ik verdrietig was of als ik ruzie had met de meisjes, dat ik dan niet, dat er niemand was om je te troosten. Hè? Want iemand die altijd voor jou opkomt of zo. Maar ja, dat leer je ook alweer zelf. Dus ook dat denk ik dat op 12 ben je best wel groot al. Maar als ik nu met mijn eigen kinderen keek, hè, toen ze 12 waren, ik echt dacht, oh, ik zou echt, wat? Dan vond ik het nog een baby, bij wijze van spreken. Hè, de oudste die 12 was. Maar die moest er zelf ook helemaal niet aan denken dat zij naar een kostschool zou moeten. Maar ik moest er wel aan denken. Ik vond het echt toch wel heel spannend.
Maar je leerde dus wel je eigen boontjes doppen?
Ja.
En komt dat ook van pas bij de fanatieke strijd die je voert? Zijn daar de beginselen al gelegd?
Ja, ik denk wel dat ik altijd heel erg tegen onrecht was. En dat ik heel erg dat het oneerlijke waar je wieg heeft gestaan. En dat ik in de strijd die ik voer, waarbij je gewoon heel sterk ziet dat met name mensen met minder hoge opleidingen of minder wetenschappelijke opleidingen, minder verdienen, dat daar gewoon de grote ellende plaatsvindt aan ziekte. En dat die target van de industrie gewoon heel erg misbruik maakt van de kwetsbaarheid van mensen in dat soort omgevingen die al weinig geld hebben en ja, die ook weinig kunnen inbrengen als je het hebt over impulscontrole en wilskracht. Nou, we weten allemaal, als je in armoede leeft, je hebt geen dak boven je hoofd of je hebt allerlei andere issues, dat het heel moeilijk is om een lange termijn visie te ontwikkelen. Dat heeft niks te maken met of je dom of slim bent, maar je zit gewoon in een situatie waarin het heel moeilijk is. En ik denk zeker dat ik dat ook op kostschool, waar ook kinderen zaten van, weeskinderen zaten daar ook, of kinderen van ouders die overleden waren en waarvan de ander niet meer voor ze kon zorgen. Dus het was ook een heel groot verschil in de rijke luiskinderen, zal ik maar zeggen. Hè? Ik als Shell-dochter en dan de andere kinderen die überhaupt geen ouders hadden. En dan ging ik weer naar Borneo en dan gingen zij naar een oom en tante in het oosten van het land, wat ook heel leuk was. Maar was dat daarin was het ook oneerlijk. Er is gewoon verschil. En ik denk wel dat ik dat heel erg heb meegekregen, zowel al die verhuizingen als op kostschool zelf, hoe groot, hoe oneerlijk het leven verdeeld is.
En is in die periode dan ook de interesse voor de geneeskunde ontstaan?
Ik heb het dagboek nog gevonden waar ik dat schrijf. Ik was 11 jaar en ik wil dokter worden of schrijver. Dat was gewoon een vaststaand feit en daar heb ik ook verder nooit meer.
Je bent het allebei geworden.
Ja, ondertussen hebben we 4 boeken geschreven. Dus dat is natuurlijk niet zoals ik dacht. Als schrijver dacht ik romans natuurlijk. En misschien moet het er ooit van komen. Maar dokter of schrijver, dat was het.
Hoe waren de kooschappen voor u?
Ja, de kooschappen, dat is natuurlijk ontzettend spannend. Ik denk dat het voor jullie ook zo is, dat je voor het eerst een witte jas en alles erop en eraan. En interne was natuurlijk heel erg belangrijk. De soort zoekplaatjes, wat zou deze patiënt hebben? En ja, al die anamnese trainingen. Ja, dat vond ik ook heel erg eindelijk waar je wil zijn. Ik ben later ook tutor geworden voor aankomende co-assistenten. Dat was zo'n maand die anamnese trainingen en dat ik ze mee het ziekenhuis innam. Dat vond ik ook echt geweldig om te doen. Oefenen van slecht nieuwsgesprekken samen met rollenspellen en acteurs. Maar ik vond alle kooschappen vond ik echt ook weer dat ik dacht, nou weet ik het nog niet, wat wil ik nou gaan doen? Bezoekplaatjes leuk, maar natuurlijk hoor je dan, ja dat is leuk in een academisch ziekenhuis, maar in de periferie wordt alleen maar productie. Dat was bij heel veel van die vakken zo, dat je neurologie zag je de meest interessante casuïstiek, kon je detective zijn, maar ja, in de periferie wordt het CVA's en hernia's. Weet je, het werd je wel verteld dat het allemaal niet zo was zoals je dan zag. Nou, die kooschappen had ik. Ik stond cum laude, ik had alles gewoon fantastisch. En ik vond het fantastisch, het ging allemaal heel goed. Tot ik bij het laatste kooschap kwam. Eigenlijk bij het vak wat ik wilde worden, gynaecologie. Want dat dacht ik, als ik nou iets wil worden dan. Ik had een kooschap gelopen, extra kooschap in Schotland, in Glasgow. In een omgeving met heel veel laagopgeleide mensen waar bevallingen in 17 verloskamers non-stop doorgingen. Dus ik had daar eindelijk veel bevallingen gezien en we hadden daar onderzoek gedaan naar once a cesarean section, always a cesarean section. Dus keizersnee, is dat een voorbode voor de volgende keizersnee? En wij deden dat met onderzoek, met kaarten waar je moest ponsen. En dan ging er een lange breipen doorheen en dan schudde je en wat er overbleef, dat waren dan de mensen die wel of niet een keizersnee hadden gehad. Dat was wetenschappelijk onderzoek met de breinaald en kaart. Ik ben echt heel oud, dat hoor je wel.
Maar goed, veel veranderd in die tijd.
Maar in ieder geval, gynaecologie was wel echt wel het vak. En toen kwam ik, mijn kooschap gynaecologie was in Den Haag. En dat er gebeurde van alles. Maar in ieder geval, het eerste wat er gebeurde is dat de gynaecoloog die mij iets van de speeldraai moest uitleggen, die haatte mij op een of andere manier vanaf. Dat heb ik nooit eerder gehad, maar deze man die vond echt van, er is maar één recht voor jou, dat is het aanrecht. Maar dat was voor het eerst dat ik echt een forse confrontatie had. En die man die was zo afschuwelijk dat hij mij ook niet het kooschap wilde verder laten lopen. Maar het was mijn laatste kooschap en daarna was ik gewoon afgestudeerd en dan was ik klaar en dan kon ik gaan beginnen. Dat was
ook
het idee.
Een bepaalde machtspositie natuurlijk. Je kan ook niet zoveel.
Enorme machtspositie. Maar het was een instant disliking. Dat was toen al heel snel reciproc natuurlijk. Zo gaat dat wel. En toen moest ik uiteindelijk, kreeg ik ook geen examen en geen verder dingen. En toen hebben ze met de board van de gynaecoloog gezegd dat ik gewoon weg kon gaan met een 7. Maar wat er toen gebeurde was, en ik weet niet eens, het was een paar maanden later, kwam deze gynaecoloog, het was een Belg, die kwam ineens in de gevangenis. Ja, God straf direct karma.
Ja.
Hij had een, en dat was in die tijd echt voor het eerst, want nu staan de kranten er vol van, die had een hele administratie voor donoren van sperma, die in brand was opgegaan. Maar ja, hij was de donor. Dus hij kwam in de gevangenis terecht.
Oh mijn god.
Ja. Het lijkt me echt wel heel lastig om mee te maken zo, nou ja, rondje.
Als co-assistent.
23
24 was ik. Ik was 24 denk ik. En maar ook omdat ik dan nooit zo met dat feminisme bezig was geweest. Alleen toen dacht ik, ik was toen zo klaar met het vak, dat ik dacht dat moet ik maar niet gaan doen. Ik had het dus ook niet in volle omvang, terwijl ik het echt een heel gaaf en nog steeds een heel mooi vak vind.
Maar ik vind die situatie wel interessant, dat dan nou ja, zo'n jong meisje eigenlijk zoiets over zich heen krijgt. Wat zou u, als u nu terugkijkt, hoe zou u dat dan nu aanpakken, zo'n situatie?
Sowieso om hulp vragen. Ik zou beginnen naar een vrouwelijke gynaecoloog gaan, van dit is mij gebeurd. En kijk, dan had ik misschien wel van haar gehoord, we hebben hem al onder vergrootglas liggen. Want waarschijnlijk hebben zij gewoon mij laten vallen, omdat zij al bezig waren met tegen hem, denk ik. Oké, dat was wel mijn laatste kooschap, maar de hiërarchie was toen, en die denk ik nog steeds wel, maar was toen heel groot. Dus de co-assistenten, je mocht aan de haken staan, en dan mocht je alles, nou, dat was het dan. Je mocht belachelijk gemaakt worden, patiënten werden ook belachelijk gemaakt. Dat kon allemaal. En dat is nu echt wel anders. Dus veel meer, ook door de meer vrouwen zijn, dat het ook zachter is geworden, denk ik. Hoop ik. Vind ik wel dat dat meestal zo is. En ja, ik zou iedereen zeggen, als je iets overkomt in dit soort genre, of wat dan ook, waar je onveilig voelt, ga het bespreken met iemand. Want het kan echt niet. En het is naar als je je onveilig voelt, want weet je, dat ga je nog vaker voelen, ook als assistent in opleiding. Dat je dingen net niet grapt, dat je snapt dat je belachelijk wordt gemaakt, of dat andere mensen iets sneller kunnen dan jij. Weet je, het is natuurlijk een enorm competitieve wereld. En dat is nu veel meer voor jullie dan voor mij het was. Jullie allemaal erbij moeten doen, daarnaast moeten doen en moeten minimaal gepromoveerd en anders kom je nergens. Maar dat is al niet meer voldoende. Ik vind echt dat jullie wat dat betreft veel zwaarder nog hebben. Wij hadden veel meer uren. We hadden natuurlijk echt de 100-uurige werkweek. En jullie hebben veel meer de dubbele activiteiten die jullie moeten doen.
Ja, want u had de 100-uur durende werkweek. Wanneer was dat ook alweer?
Het was in 1984 studeerde ik af en ik begon echt die volgende week, de week daarna al, mijn opleiding interne geneeskunde. Dat was ontzettend geluk gehad, want de helft van mijn jaar, toen we afstudeerden, die werd werkeloos. Het was echt, we zaten met 250 mensen in die zaal en ze deden zo'n, met hun hand, zo'n, de ene helft wordt werkeloos en de ander krijgt een baan. Dus het was heel erg onhandig om specialist te worden. En ze raden het ook eigenlijk af. En dus heel veel mensen zijn over de IT of andere beroepen gaan doen. Ik ging dus mijn vooropleiding interne geneeskunde doen. En daarna zou ik longziekte in de VU gaan doen. Ja, en die 100-uurige werkweek was een ontheffing van de ANVB. Er was voor artsen was een ontheffing gevraagd om de arbeidstijdverkorting. Omdat het tekort aan artsen was. Het was na de Tweede Wereldoorlog. Maar het was een beetje een oud iets wat nog steeds bestond. Dus toen ben ik in de landelijke assistentenbestuur gegaan van Nederland. En toen hebben we daar met ons allen geijverd voor een gewone werkweek. Het was dan nog steeds 48 uur, maar niet meer. Wij gingen echt zaterdagochtend het ziekenhuis in en kwamen er maandagavond uit. En dan deed je de hele IC, de interne geneeskunde, de cardiologie, de MDL. Want dat was allemaal één bij elkaar. De eerste hulp. Hoe is dat mogelijk? Weet je, je moest ook op de urologie, waar je natuurlijk de mensen niet kende, moest je ook 's nachts werd je gebeld om te schouwen. En dan zat je een patiënt die dood was, 10 familieleden die niet kende, moest je maar obductie vragen. De interne assistent was gewoon de huisarts van het ziekenhuis. En ik weet wel dat ik in het begin, ben je net afgestudeerd en dan kom je voor het eerst een komt een meisje van 18 met een sepsis binnen. Ik weet nog precies hoe ze eruit zag, hoe ze heette. Een van mijn assistenten, daar kreeg ik gewoon een soort bijles van. Dus ik ging elke avond naar hem toe, ging ik alles doorpraten van hoe kan je nou het verschil maken tussen als je daar staat, tussen een cardiogene shock en een septische shock. Want ik weet het allemaal wel, maar hoe zie ik dat? Hoe moet ik nou heel snel dat verschil maken? Want dan gaat het pas landen als je werkelijk dat meemaakt. En dat zijn natuurlijk ook levensbedreigende dingen. En,
u was best onzeker, maar u trok toen aan de bel bij een collega.
Ja, eigenlijk bij een die mijn artsassistent was geweest toen ik co-assistent was. Want ik was co-schappen gelopen, ook in datzelfde ziekenhuis. Dus ik ben bij hem en hij zat toen alweer in mijn volgend ziekenhuis. En ik ging hem 's avonds opzoeken en hij scholde mij bij in de acute klinische toestanden om me gewoon een beetje te helpen. Want ik was natuurlijk eigenlijk helemaal niet op voorbereid. En door de week heen waren natuurlijk de supervisoren waren er. Maar 's nachts niet. En het weekend overdag kwamen ze even visite lopen en dan waren ze weer weg.
Maar als ik het zo hoor, het is een vrij bewogen vak.
Ja,
als
zeker.
Arts.
Ja.
Komt ook veel stress bij kijken.
Ja.
Had dat ook te maken met het roken als longarts?
Nee, want ik rookte vanaf mijn 12e op grootschool. Dus ik rookte in mijn zwangerschappen niet. Maar daarna weer wel. Ik had nooit een besluit genomen om te stoppen. Dus dan kan je het uitstellen. Maar verslaving gaat toch door na het uitstel. En nee, ik ben gestopt door mijn dochter die mij betrapte. En die dacht echt, van als jij rookt wil je mijn moeder dus niet zijn. Want dat voor haar stond roken gelijk aan de dood. Maar ik rookte niet. Ik zei natuurlijk mijn gedachtenkronkel. Want de roker zit vol met gedachtenkronkels. Ik zei natuurlijk, ja, ik heb een heel zwaar beroep. En dan moet ik 's avonds een beetje ontspannen. Met een biertje erbij. Zo. Dus het was gewoon dat.
Dat was eigenlijk het goed praten van...
Dat is wat rokers doen. Hè? Dat is wat alle verslaafden doen. Maar het goed praten klinkt dan alsof het een welbewuste keuze is. Maar het zijn geen smoesjes. Het zijn irreële cognities. Het zijn gedachtenkronkels waarvan je denkt dat ze waar zijn. En ik was nooit van plan om ooit te gaan stoppen. Ik zou mijn hele leven dat en zo'n stiekem roker blijven.
En bij u was echt dat moment met uw dochter eigenlijk nodig om dan in te zien van wat ben ik aan het doen?
Nou ja, ik zelfs voor mezelf niet, maar voor haar. Want zij, ik denk dat ze wel was weggelopen misschien als ik was doorgegaan. Het was voor haar echt, zij kon het echt niet bevatten. En dus dat is wel een soort enorm belangrijk moment. Maar pas toen ben ik gaan zien dat het een verslaving was. Pas toen ik stopte, toen merkte ik dat ik de eerste 6 weken dacht, nou kan ik net zo goed om 10 uur gaan slapen. Want dan is het leven helemaal niet meer leuk zonder die sigaret. En ik stopte de kinderen ook op tijd in bed, zodat ik kon stiekem kon roken, weet je. Het was voor mij ook heel bizar om al die gevoelens te ervaren. Het enige voordeel wat het me nu heeft gegeven, is dat rokers die komen voor rookstop of als ze kanker hebben en gerookt hebben, dan weten van mij dat ik ook gerookt heb tot best wel hoge leeftijd. En dat ik hun dus niet veroordeel. En dat is gewoon, dat is het enige echte hele grote voordeel. Want als nou één ding is waar mensen die gerookt hebben en longkanker krijgen last van hebben, is dat schuld en stigma. En dat is wat ik nog meer wil bevechten. Dat ik denk, de industrie heeft het concept vrijheid zo gekaapt, dat ze dat zo gemarket hebben in al hun reclame-uitingen, dat ze echt dat mensen denken, ik heb het zelf gewild, ik ben zelf uit vrije wil gaan roken, ik ben zelf verslaafd, ik heb zelf mijn longkanker gewild. En dat is zo'n grote onzin. En dan ben ik heel blij dat ik kan zeggen, ik heb ook gerookt, ik begrijp
hoe complex het is en waar het vandaan komt en dat mensen daar dat mensen onbewuste processen in hun hoofd hebben waar ze keuzes op maken.
Ja, maar hebben we allemaal. Kijk, niet alleen rokers. We denken allemaal over dingen, we hebben allemaal gevoelens over dingen, we hebben vooroordelen. Maar we moeten ons realiseren dat gedachten en gevoelens heel vaak helemaal niet waar zijn. Uiteindelijk doen we wel alsof gevoelsleven zo belangrijk is. Het is wel belangrijk, maar het klopt soms helemaal niks van. Maar dat kunnen ook foute vooroordelen over jezelf zijn. Dat je niks kan, of dat je onhandig bent, of dat je juist... Allerlei gedachten kun je hebben, gebaseerd op gevoelens, die helemaal niet kloppen. Op basis van je opvoeding, op basis van je voorgeschiedenis. En ik denk dat dat super interessant is om jezelf elke keer te bevragen, waarom denk ik dit? Klopt dat wel? Wat heb ik voor feiten dat dat klopt? Dat vind ik echt super interessant ervan. En dat
ook heel moeilijk.
Ja, het is heel moeilijk, maar het is een van de belangrijkste eigenschappen, denk ik, om de rest van je leven tot je te nemen. Want dan maakt het leven, kan het ook een stuk lichter worden. He, dat je in plaats van gedachten hebt, ik kan het niet, ik leer het nooit. Dat je denkt, ik kan dit. helpende gedachten zijn, ik kan dit.
En hoe kwam u daarachter?
Nou ja, dat is natuurlijk een hele lange weg van over stoppen met roken. Dat begint heel vaak met een motiverende gespreksvoering. Dus daar hebben we ons in getraind en een boek over geschreven. En in de begeleiding daarvan hebben we allemaal cursussen van de psychologie gedaan over de cognitieve gedragstherapie. Dat is natuurlijk voor rokers interessant, maar gaandeweg, hè, daar kom je natuurlijk veel meer achter. Nou, ik heb ook heel veel zelfhulpboeken om allerlei dingen te begrijpen van het leven en over andere mensen te begrijpen. Dat je zelf heel ongelukkig kan denken. En zo kan je jezelf ook gelukkiger denken. En het begint inderdaad met het ontrafelen van die gevoelens en daarna kan je helpende gedachten.
Zelfkennis is heel belangrijk.
Zelfkennis is heel erg belangrijk, maar die berust op feiten.
En in welk boek heeft u dit nou allemaal gelezen? Wat is uw lievelings zelfhulpboek?
Nou, mijn lievelings zelfhulpboek is de... Ik ben ooit begonnen met cassettebandjes van een vriend van mij die bij Unilever werkte. Covey, The 7 Habits of Highly Effective People. Ik denk dat nog steeds... Nou, het is het best verkochte managementboek aller tijden. En hij is al heel lang dood. Maar ik heb een aantal trainingen ook gehad van hem. Remco Klaas is degene die de training doet in Nederland. En als je die trainingen volgt, als je die boeken leest, als je dat maakt echt wel echt het verschil. Ik denk dat iedereen die dit boek leest en ook doet, dat het je echt een heel groot verschil gaat maken. En dan met een beetje zelfkennis en een beetje cognitieve gedragstherapie, motiverend gespreksvoering, die combinatie is wel heel fijn voor ieders leven. En liever niet als je niet op latere leeftijd, maar zo vroeg mogelijk. Ik heb van de zoon van Covey, las ik al voor aan de jongens toen ze 12, 13 waren. Daar kan je heel veel van als kind ook heel veel van leren al.
Nou, luisteraars. Allemaal het boek kopen.
Ja.
Ik wil toch even terugkomen op uw levenswerk. De strijd tegen de tabaksindustrie. U heeft samen met Annemarie van Veen, een longkankerpatiënte, en Benedikt Fiek, strafrechtsadvocaat, een zaak tegen de tabaksindustrie gevoerd. Helaas heeft het OM niet vervolgd, omdat het OM zei dat het bij de overheid lag. Aangezien het wettelijk mag wat er gebeurt. Maar waar gaat het dan mis, volgens u? Kunt u voorbeelden geven?
Ja, ze hebben dus iets op de markt gebracht wat addictive by design is. Dus niet natuurlijk tabak kan je niet inhaleren. Dus ze hebben er alles aan gedaan om jou het te kunnen laten inhaleren. Toen is het pas verslavend geworden. In 1950 hoorden ze voor het eerst dat het longkanker gaf. En toen hebben ze er filters op gezet die zogenaamd kanker zouden filteren. Althans, carcinogenen zouden filteren. Hadden ze een kleurstof erin gedaan, dat als je dat inhaleerde, werd het bruin. Dat was een kleurstofconversie. Dat was helemaal niet teer wat erachter bleef. Dus het werkt op geen enkele manier. Dus het meest frauduleuze na de sigaret is de filter. Nou, daarna kwamen die schommelsigaret, die gaatjes erin, om de testen te belazeren. En nu blijkt ook nog dat die beuken zitten vol met microplastics, dat ze de grootste vervuilingsbijdrage van de plastic soep van de oceaan zijn. Dus nu heb ik weer contact met de recycling directeur Benelux Recycling Plastic. En die zit heel erg, we zitten heel erg op één lijn. Die zegt, ja, we kunnen wel vragen om al die zakjes uit de zee te vissen en die peuken op te ruimen. Waar zijn we mee bezig? Ze moeten ophouden met het produceren. Ze zeggen, ja, er is weer zo'n peukenmeisje of nog wat, die gaat dan peuken ruimen. Heeft dat zin? Het grootste deel komt toch in de oceaan. Hou daarmee op, verbied de peuken, verbied de filters. Uiteindelijk is het een product wat van de markt gaat. Dat kan niet anders. Dat gaat voorbij.
En uw strategie is eigenlijk zoveel mogelijk de media ook daarvoor gebruiken.
Ja.
Om te zorgen dat mensen ervan weten en dat er inderdaad verandering komt. Dat je een beetje op die manier druk uitoefent.
Ja.
Maar dat gaat ook wel best fors eraan toe, vind ik. Met echt naming en shaming.
Mm-hmm.
Dat inderdaad namen genoemd worden en mensen van de tabaksindustrie verantwoordelijk worden gehouden voor het effect van de tabaksindustrie. Mm-hmm. Heiligt het doel de middelen nu?
Als jij minister van Volksgezondheid bent en jouw eerste commissarisfunctie is commissaris van Philip Morris, mag je dat niet op een website zetten? Dat zou nog gekker zijn.
Ja.
Deze man, je weet dat al die ministers alleen maar worden gevraagd voor hun netwerk. Niet omdat ze zelf persoonlijk zo briljante mensen zijn, maar ze hebben een briljant netwerk. Wat denk jij dat de minister van Volksgezondheid, Philip Morris, was helemaal diep gelukkig dat hij, juist hij, nummer 1 topbelangrijke mannen van de Volkskrant, hoe durf je?
En waarom denkt u dat hij zoiets doet?
Macht. Invloed.
Is dat ook niet verslavend?
Zeker.
Zijn zij ook geen slachtoffers dan?
Van hun eigen verslaving?
ja, van de macht en de geld en de samenleving die we hebben gecreëerd.
Waarschijnlijk wel. Het is gewoon een indiep triest figuur. Dat jij het kan permitteren als minister van Volksgezondheid met 20.000 doden, miljoenen mensen ziek doorroken. Dat jij vindt dat jij dat erbij kan maken, ja, dan ben je inderdaad een triest persoon. Compassie moet ik hebben met hem.
Hij is waarschijnlijk ook opgevoed met bepaalde ideeën van hoe het leven eruit hoort te zien en wat gelukkig zou moeten maken. En heeft bedacht van, goh, dat is dan macht en geld. Ja, dat klinkt toch ook wel iets als wat niet per se een keuze is die hij zelf op dat moment helemaal maakt.
Ik denk dat je helemaal gelijk hebt dat als ik steeds zeg, het is bepalend waar je wieg heeft gestaan. En het is ontzettend oneerlijk dat sommige mensen het gewoon echt veel slechter hebben dan andere mensen. Dat je er helemaal niet aan kan doen, dat je wordt wie je bent. En dat heb je natuurlijk ook in de hogere regio, dat jij er ook niks aan kan doen. Wie jij bent geworden. Omdat je ook maar weer je vader en je moeder en je genen en weet ik het allemaal. En de machtsgeilheid ook een ongelooflijk belangrijke rol speelt. Ja, dat ben ik met je eens. Maar het helpt wel door mensen te naming en te shaming. Als het berust op feiten, wat helpt het? Dat de volgende commissaris zal niet de minister van Volksgezondheid zijn. Want dan wil je wel die macht, maar denk nou, dit zit toch een naar dingetje aan.
Oh, afgeschrikt. Dus
ja, het is een afschrikwekkende werking als je op de bak nee komt te staan. En ik denk dat dat ook niet meer gaat gebeuren. En nu is het natuurlijk zo, dat Nederland is sowieso een gigantisch lobbyland, dat nu niet zo lang geleden is besloten dat alle ministers sowieso op hun onderwerp 2 jaar lang niet bij een ander bedrijf mogen komen. Dus als zij zelf zo geboren en gemaakt zijn dat zij machtwellustelingen zijn, of voor het grote geld, dat in ieder geval dat daar ook een soort paal en perk wordt gesteld. Maar ik denk eerlijk gezegd wel dat we dit soort naming en shaming
nodig hebben.
Mogen doen. En we vragen altijd weerwoord. Dat willen ze vaak niet geven. Maar ook Hans Hille van het CDA. Weet je, hoe christelijk ben je als je leent voor Bridge American Tobacco? Je moet wel zeggen, het is gewoon vies om bij de tabaksindustrie. Het zijn echt maffia. Het is dat het een legaal product is nog, maar je hoort daar gewoon niet te werken.
Het is echt maffia inderdaad, want het is allemaal zo voor de normale man eigenlijk onzichtbaar.
Ja.
En er is zo ontzettend veel invloed,
ja,
die ze uitoefenen. Ja.
Ja.
Beginnen met ronselen van kinderen.
Ja, dat is het. Kijk, en Indonesië is het dubbele, hè, dat ze dubbel verdienen in Afrika en Indonesië, dat ze die kinderen op die tabaksplantages werken, dus kinderarbeid. Die kindertjes worden ziek, want als het regent dan sijpelt de nicotine door hun huid heen. Dan krijg je vergiftigingsverschijnselen van nicotine van. En dan worden ze ook nog een keer getarget dat ze op hun 9e, hun eerste sigaretje, losse stuks, vlakbij scholen al markten, gigantische billboards. Marlboro meisjes, het is gewoon alsof je in Nederland 30 jaar eerder was, weet je. En dan, dus ze maken dubbele winst op die kinderen, kinderarbeid, vervolgens kinderen verslaven. En dus in Afrika is het ook zo, het verdienmodel.
Ze ziektes en blamen ze zichzelf.
Dat is de genialiteit. Dat is de genialiteit.
Het is echt genieel, ja.
En daarom, ik voel me daarom ook denk ik wel een soort van patient advocate om op te staan voor dat schuldgevoel en dat stigma van die mensen die zichzelf de schuld geven.
Maar als we nou even kijken naar waar we nu staan. En wat u tot nu toe in uw carrière heeft bereikt. Waar bent u nou het meest trots op?
Ik denk dat ik toch het meest trots ben dat ik gewoon een mooi gezin heb. Met elkaar. Ja.
Komt het toch weer daarop neer.
En binnen de carrière?
Ja, nou, ik denk dat ja, het soort de veelheid van dingen. Dat het wel dat ik het vak voor mezelf heel mooi heb uitgebouwd. Want ik ben begonnen met toen er nog helemaal niks te doen was aan kanker. Nauwelijks chemotherapie. Heel erg verdiept in palliatieve zorg. En gewoon heel erg dat traject, wat kan je wel doen. En toen ik in het Rode Kruis kwam, toen een aantal jaren later, dat ik kon kijken van, oké, ik beheers het vak goed. Ik kan er andere dingen. Ik voorzitter van de Medische Ethische Commissie was. En heel veel de ethische dilemma's in het ziekenhuis kon bespreken. Ook in het brandwondencentrum. Hoe lang moet je doorbehandelen? En hoe voer je zo'n gesprek? En nou ja, ook elke keer geprobeerd in te zetten, emancipatiecommissie opgericht in de VU. Toen er geen enkele vrouw in de hele kern in de staf zat van de specialisten. En ja, gewoon zorgen dat er altijd naast je werk, het holistische, dat je ook verder keek. Dat wat ook belangrijk was in je vak. En kijk, als ik nooit gerookt had, was ik hier misschien nooit opgekomen. Het feit dat ik moest stoppen van mijn dochter, dat ik op de weg kwam om het allemaal uit te zoeken, heeft de volgende weg weer ingeslagen. Dus ik denk dat juist het steeds kunnen kijken, ja, om je eigen werk of zo nuttige dingen te doen of zinvolle dingen te doen. En dat nooit, dat gaat vanzelf. Dat kan ik ook niet zeggen, dat ben ik trots op. Zo ben ik ook weer, zo ben ik nou. En het is niet dat ik dat is eigenlijk helemaal geen keuze. Het gebeurt zelfs.
Nou goed, dat hij eerst jaren dus heeft gefocust op het behandelen van de longkanker. En daarna juist de oorzaak bent gaan aanpakken. Ja. Want je zit dweilen met de kraan open natuurlijk.
Ja. Ja, en ik denk dat ik het veel meer als continuum zie. Letterlijk, ik sta met de patiënt in de spreekkamer over de behandeling te praten. Chemotherapie, immuuntherapie. En ik kijk naar buiten en ik zie zijn kinderen, die staan al te roken. En ik zie tegelijkertijd dat zijn kleinkinderen alweer op het schoolplein beginnen met roken. En dat hele traject, hè, dat je de beste behandelaar bent voor longkanker. Hè, dus Antonie van Leeuwenhoek, de Champions League, zeg maar, dat je dat... Dat doe ik nu niet meer, omdat het zo'n Champions League is. Het is super moeilijk te combineren met alle andere dingen. En dit kan ik natuurlijk veel langer doorgaan dan werken in het ziekenhuis. En ja, dat het nog steeds eigenlijk wel hetzelfde is. En dat ik nog steeds heel erg die patiënt... De patiënt voor mij 30 jaar lang is leidinggevend, weet je, daarin. En of ik die nu wel of niet nog behandel. Slecht nieuwsgesprekken doe ik nu nog steeds in het Rode Kruis, maar... Dat doet er niet echt zo heel veel toe. Want die heb ik wel 30 jaar lang mee. Die zitten allemaal in mijn hoofd, al die mensen.
En hoe kan het nou dat er al die jaren waarin er werd gerookt, zo weinig op preventie überhaupt is gericht?
Ja, dat is natuurlijk een extreem goede vraag. Ik denk dat het woord preventie is gewoon niet sexy. Het is sleets. De hele zorg is het. De ziekte is het verdienmodel. Ik heb 30 jaar geleefd van ziekte. Alle dokters leven van ziekte, alle zusters leven van ziekte, alle farmaciën leven van ziekte, apothekers. Het hele systeem leeft van ziekte of van chronische ziekte. En er is geen euro voor primaire preventie. Het voorkomen dat iemand ziek wordt, daar is geen geld voor. Dus nu een beetje mondjesmaat worden er bepaalde coaches worden betaald om mensen te laten afvallen, te laten stoppen met roken, maar dat is... secundaire preventie. Dan heb je al tabaksverslaving, dan heb je al obesitas. Primaire preventie is geen financiering voor, dus niemand lobbyt voor primaire preventie. De lobby van VNO-NCW, van de BVPA, dus de beroepsvereniging Public Affairs, 660 man, die lobbyen voor het bedrijfsleven. En dat is waar alle behandelingen zijn.
Het valt misschien wat minder onder het artsenvak, denk ik. Omdat artsen die maken zieke mensen beter, of tenminste dat willen ze doen, dan zouden we niet meer nodig zijn. Dat is natuurlijk prima. Maar het is wel lastig inderdaad hoe je dan als arts hiermee om moet gaan. Ja. Toch misschien die motiverende gespreksvoering, is dat dan iets wat we echt mee kunnen nemen als artsen in spe?
Ik denk dat het in ieder geval in het curriculum moet zijn dat je ook een examen public health hebt. Dat je gewoon weet de feiten, de cijfers, de percentages. Dat je gewoon ergens weet en dan heb je in ieder geval de kans om te denken, wow, dat is raar.
Hè, maar hoe kan nu... het beter? Dat toch onbewust gaat broeden. Dat in het begin heb je geen tijd voor, maar later wel. Dat je kan denken, dit gebeurt er, hoe kan het beter? Dat je dat steeds meeneemt.
Ja, dat het gewoon een normaal onderdeel wordt van dat iedereen, dus die minister kan bedenken, oké, ik word afgerekend volgend jaar, maar wie zijn mijn helpers in het land? Dan kunnen dokters, kunnen verpleegkundigen, kunnen ontzettend veel verschillende soorten types zijn. Die toch gaan denken, zie jij een oplossing daarvan? Wat zie jij dan? Wat zie jij dan in de praktijk? Hoe kan dit werken? Hoe werkt het in het buitenland? Want dat hoort ook bij de CanMeds. Wat moet je als specialist goed kunnen allemaal? Dat is, je moet goed kunnen samenwerken. Je moet goed kennis hebben. En 5.2 is dat als je een grote oorzaak van ziekte ziet, dan moet je er iets aan gaan doen. Maar die 5.2 wordt door niemand uitgevoerd. En ik denk dat het meer het standaard in het curriculum zijn. Dat je daardoor ook richting een politieke functie kan krijgen.
Is er nu nog iets wat je aan de toekomstige artsen zou willen meegeven?
Ik denk het belangrijkste is dat je als basisarts echt alles kan worden. En denk daar heel erg goed over na. Ken jezelf daarin. Ga eventueel met iemand praten daarover. Want het is een heel lang artsenleven wat je gaat. En kijk naar je eigen gedachtenkronkels die je hebt over jezelf. Heb je helpende gedachten nodig? Of kan je echt iets niet en wees daar dan ook eerlijk in. Kijk eerlijk naar jezelf, maar er is alles mogelijk. Ben je eenmaal superspecialist, dan is er niet zoveel meer mogelijk. Hoe mooi en passievol je ook dat wilde, maar wees ook een beetje realistisch waar ze je nodig hebben in de maatschappij. En dan moet je inderdaad van mensen houden die ouder zijn, want dat is de toekomst. En ook van mensen houden die misschien wel hun eigen ziekte op hun... geweten hebben waar ik het dus niet mee eens ben. maar dat kan wel zo voelen.
Nou, we hebben ontzettend veel besproken. Er zijn heel veel onderwerpen langsgekomen. Wanda, ik wil u hartstikke bedanken dat u mee wilde werken aan deze podcast. En de luisteraars, bedankt voor het luisteren.